Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Pedersen & Partners Executive Search. Deze aflevering is opgenomen tijdens het Innovation for Health event. De gast is Tim Knotneres. Host is Henk-Jan Oud.
Welkom allemaal op onze podcast. We zijn vandaag te gast op het Innovation for Health congres in Utrecht. Zo, we zijn deze podcast nu aan het opnemen met een live audience. Nou, de zaal zit helemaal vol met mensen. Kunnen jullie even laten horen? Kunnen jullie even schreeuwen? Fantastisch. Fijn dat jullie allemaal zijn komen luisteren. Want iedereen wil toch wel eens een keertje zien hoe dat nou eigenlijk gaat, zo'n podcastopname. Nou, het is niet zo vreselijk opwindend, denk ik. Wat het meest opwindende is de gast. En vandaag zijn we heel blij dat we Tim Knotneres hebben kunnen strikken. Hij is de CEO van Agomap, dat is een start-up company die nogal in het nieuws is geweest, omdat ze eerder dit jaar voor een initial public offering, een IPO, bij de Nasdaq zijn geweest en daar, ik meen, $200 miljoen hebben opgehaald. Dat is al heel erg lang niet gebeurd in Europa, nou zeker niet in Nederland. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijke mijlpaal dat dit gebeurt met een Nederlandse CEO. Hij heeft Science and Innovation Management en Drug Innovation gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Heeft voor venture capital companies gewerkt. En hij is op een gegeven moment VP Corporate Development geworden bij AM Pharma. Also een executive MBA gedaan, het IMD in Zwitserland. Maar nu dus al zo'n 7 jaar CEO van Agomap. Wel, hartelijk welkom Tim. Ja, laten we beginnen met Agomap. Vertel eens wat over het bedrijf. Het is een Belgisch bedrijf. Hoe ben je er zo terechtgekomen?
Ah, goed. We zitten in België, maar we zien onszelf als een wereldwijd bedrijf. We zijn actief binnen het veld van fibrose, of eigenlijk fibro-inflammatie. Dus op het speelveld tussen ontsteking en fibrose in. We hebben een pipeline met verschillende assets. De hoofdasset hebben we in ontwikkeling voor de ziekte van Crohn. Daar eigenlijk de fibrotische variant van. Dus op een gegeven moment gaat chronische ontsteking bij deze patiënten over in vernauwing van de dunne darm door fibrotische processen. Waardoor die patiënten het eten niet meer door de darm heen komen. Dus het eten wordt eigenlijk teruggedrukt. Patiënten ontwikkelen pijn, krampen, gaan overgeven. En bijna al deze patiënten hebben eigenlijk geen bestaande therapie die daar iets tegen doet. Want de huidige behandelingen zijn bijna allemaal anti-ontstekingsremmers. En wat wij proberen te ontwikkelen is een antifibrotisch medicijn. Nou, dat is ons hoofdmiddel. En we hebben een tweede middel ook voor longfibrose met een vergelijkbare werkingsmechanisme. Dus we zitten op dat veld van fibrotische aandoeningen binnen verschillende organen, waar geen goede behandeling voor aanwezig is.
Ja, dat ik net vragen, is daar behoefte aan? De bestaande middelen die attackeren dit probleem niet voldoende?
Als je de patiënten vraagt, dan zullen ze inderdaad vaak beantwoorden, ja, er zijn bestaande middelen, die zijn zeer goed in staat om de ontsteking tegen te gaan of te onderdrukken. Maar na verloop van tijd zie je toch dat chronische ontsteking overgaat in fibrose, dus littekenweefselvorming. En voor dat specifieke biologische proces, daar zijn nog geen middelen op de markt. Dus daar is nog een enorme medische behoefte. En als we daar dan een medicijn voor kunnen ontwikkelen, daarmee kunnen we niet alleen de symptomen, dus pijn en kramp, verminderen bij deze patiënten, maar misschien nog wel belangrijker kunnen we voorkomen dat bijna al die patiënten die met deze fibrocinotische Crohn's of met longfibrose, die gaan bijna eigenlijk allemaal naar operaties toe. Dus die medische behoefte is zeker aanwezig. Ja.
En hoe is dat bij Agomap terechtgekomen? Is dat een academische vinding? Hebben jullie zelf die stof ontwikkeld of is dat ergens uit de academia gekomen?
Wij zijn Agomap officieel begonnen in 2017. We hebben de eerste grote investeringsronde in 2019 opgehaald. En dat was eigenlijk op basis van een ander middel met een antilichaam. Daarom ook de naam Agomap, agonistische monoclonale antibodies. En dat hebben we toen in samenwerking met Argenx gedaan. Dus dat is eigenlijk de oprichting geweest van het bedrijf. Maar 2 jaar later, net nadat we een grote B-ronde hebben opgehaald, onder andere met Amerikaanse investeerders, hebben we een bedrijf overgenomen. Een Spaans bedrijf, was nog niet zo heel bekend, was vooral actief onder de radar. Dus daar zaten nog niet de grote VC's, de durfkapitalisten in. En pharma was nog niet helemaal goed op de hoogte. En dat hebben wij toen binnen kunnen halen. En daarmee hebben we niet alleen de twee middelen binnen binnengehaald. Dat nu onze vers gevorderde kandidaat medicijnen zijn. Maar ook het team. En dat is misschien nog wel belangrijk. Want het is echt een know-how in dat team. Wat die assets destijds succesvol hebben gemaakt. En waar we nu verder op hebben door kunnen bouwen.
Ja, wat welk stadium zitten jullie nu? Hoe ver zijn jullie gevorderd met ontwikkeling?
We hebben 2 middelen in de kliniek zitten. Het meest vergevorderde middel is voor fibrostenotische Crohn's. Daar hebben we fase 2a data in laten zien. Dus daar hebben we in een groep van iets meer dan 100 patiënten hebben veiligheid, farmacokinetiek en een vroege trend richting werkzaamheid kunnen zien. En we staan nu op het punt om een grote fase 2b-studie te doen, waarbij we eigenlijk langer gaan behandelen. Dus in plaats van 12 weken gaan we volledig een jaar behandelen. We gaan zelfs een hogere dosering. En we hebben meer patiënten per groep. Dus die studie is er echt op gericht om ook werkzaamheid aan te gaan tonen.
Ja, en dat is een studie die wereldwijd gaat lopen, of alleen in Europa? Of?
Ja, dit is een wereldwijde studie. Ja. Ja. Dus we werken samen met de regelgevende instanties wereldwijd om die studie nu open te krijgen. En dat hopen we te doen in de tweede helft van dit jaar.
Ja. En ja, een hele grote studie doen wereldwijd, dat kost natuurlijk heel erg veel geld. Dat weten we allemaal. En dat is de reden waarom jij geïnteresseerd was om naar de beurs te gaan.
Eén van de redenen, ja. Zo'n ontwikkelingstraject.
Wat voor andere reden kan je nog meer hebben dan?
Nou, het is niet enkel om geld op te halen. Dat is natuurlijk de hoofdreden. Dus de reden waarom wij naar de beurs gaan is enerzijds om goed geld op te halen, maar anderzijds ook om dat op te halen bij investeerders die echt op de toekomst gericht zijn. Echt een bedrijf daarmee te gaan bouwen. Omdat we ook weten dat de kans is ook heel groot dat we dan wel dat er middelen uit die pijplijn gaan falen. Dus dat je een bredere pijplijn nodig hebt. Dan wel dat je misschien hem verder wil of moet ontwikkelen. Dus dat je misschien in het middel helemaal naar de markt wil gaan brengen zelf. En daar is niet alleen voor de huidige fase, dus de fase 2b in ons hoofdmiddel, of de fase 2 in voor ons tweede middel geld nodig, maar ook daarna. Dus het is heel belangrijk om aan de ene kant geld op te halen, maar ook misschien nog wel belangrijk om dat bij de juiste investeerders te doen, die echt zich richten op de lange termijn.
Maar geldt dat niet voor alle start-ups, of geldt dat specifiek voor het type middelen waar jullie mee bezig zijn?
Ik denk dat dat voor alle start-ups geldt. Maar wat je vaak ziet, zeker binnen het Europese speelveld, natuurlijk als je vroegere fase, zeker Europese investeerders hebt, dan is er altijd hangt een grote druk richting een M&A. Dus een verkoop van het bedrijf. Dat is nou eenmaal hoe het businessmodel van veel durfkapitalisten eruit ziet. In ons veld is het niet alleen dat wij een bredere pijplijn willen ontwikkelen, maar ook dat we studies moeten bekostigen die ook gewoon heel chronisch zijn en complex en heel duur. Ja. En daar hebben we dus meer geld voor nodig dan de gemiddelde start-up.
Ja. Want in een clinical trial, een behandelingsfase, hoe lang duurt dat met jullie middel?
Nou, je moet door de verschillende fases. Dus het heeft uiteraard jaren geduurd voordat we überhaupt in de kliniek zaten.
Maar de clinical trial zelf bedoel ik. Hoe lang behandel je een patiënt met je experimentele middel?
Ja, dus in de studie die we nu hopelijk gaan opstarten in de tweede helft van dit jaar, daar gaan we een volledig jaar behandelen. Ja, ja. Nou, dat is honderden patiënten. Dus je kan je voorstellen, dan moet je eerst, kost dat toch al snel 1,5-2 jaar om alle patiënten te recruteren. En daarna moet de laatste patiënt nog een volledig jaar behandeld worden. Dus die studies die gaan al snel 2 tot 3 jaar duren.
Ja. Agomep is het hoofdkantoor staat in Antwerpen. Hè?
In Antwerpen, ja.
Jullie hebben ook affiliaties elders of is het alleen nog Belgisch?
We hebben affiliaties in Spanje. Daar hebben we onze research lab staan. Dat was eigenlijk de plek waar het bedrijf zat wat we hebben overgenomen. Dus dat hebben we gehouden en zelfs uitgebreid qua team. We hebben ook een wat kleiner kantoor in Amerika zit, in Boston, Cambridge.
En hoeveel mensen hebben het in totaal over?
Totaal Agomep denk ik dat we de 80 nu wel doorheen zijn. Dat is een combinatie van inderdaad werknemers, dus fulltimers en ook parttime consultants. Ik denk dat we de 80 wel doorheen zijn nu. Ja.
Oké. Okay. Goed, oké. Okay. Dus een IPO, Initial Public Offering, naar de beurs gaan. En dan besluit je om naar Amerika te gaan en niet naar Europa. Je noemde het zelf al eventjes, die long-term focus. Dat was een van de redenen om het in Amerika te proberen en niet in Europa.
Ja, ook dat is weer een van de redenen, denk ik. Ja. Zeker Amerikaanse investeerders, die zijn natuurlijk al jaren zijn ze bekend met biotech. Er zijn daar veel meer succesvolle bedrijven geweest, ook in het verleden. Dus de kennis daar en de ervaring met het grootbrengen van biotechbedrijven is gewoon net iets hoger dan in Europa. Er zitten ook fondsen met niet alleen een langere termijnsfocus, maar ook grotere fondsen. Dus die kunnen grotere tickets investeren. En ik denk dat de combinatie is plus dat de Nasdaq gewoon heel bekend is met biotechbedrijven. Dus die kunnen een veel betere waardering, die hebben een veel hogere liquiditeit. Dus hoeveel er wordt verkocht en aangekocht. Wat het voor een bedrijf interessanter maakt om aan de Nasdaq te staan. Vergeleken met bijvoorbeeld een Europese index.
Maar dan zou je zeggen, alle mensen, alle bedrijven, biotechbedrijven, alle start-ups, die willen primair naar de Nasdaq gaan. Dat heeft zoveel voordelen als je dat zo omschrijft. heeft. Maar niet iedereen doet dat.
Nee, en ik kan ook niet voor anderen spreken natuurlijk. Het hangt ook af van de grootte van de ronde. Kijk, wij wilden een stevige ronde van 200 miljoen ophalen. Dus heel dankbaar dat dat gelukt is. Als je 50 miljoen ophaalt, dan hoef je niet per se naar Amerika gaan. Dat zou je ook prima elders kunnen doen. Als je een kortere horizon hebt waarbij je met het middel wil werken en bijvoorbeeld richting een verkoop, dan hoef je ook niet per se naar Amerika te gaan. Dus dat hangt maar helemaal van de situatie af. In ons geval, en dat is het enige waar ik natuurlijk over kan praten, voor ons was het vrij snel duidelijk met de waardering, met de type investeerders, met de grootte van de ronde, met de lange termijns focus, is de Nasdaq is de best passende beurs voor ons.
Dus je bent op tour gegaan in Amerika en hebt daar voorgesprekken gehad en geprobeerd investeerders te interesseren in jullie product.
Ja, dat is niet iets wat overnacht gebeurt.
Een, daar zijn een roadshow.
Daar zijn we jaren mee bezig geweest. Hoe je dat misschien kan zien, Henk-Jan, is inderdaad, we bouwen jarenlang, hebben ook privaat, hebben we al gesproken, ook met mogelijke publieke investeerders. Sommigen, bijvoorbeeld in Fidelity, een groot Amerikaanse mutual fonds, is ook, toen we nog privaat waren, al ingestapt. Dus we hadden al publieke investeerders, jarenlang bijna maandelijks in Amerika gezeten, om die relaties maar te bouwen en te bouwen. Dat op het moment dat die IPO, dus die beursgang kwam, dat ze het verhaal al kenden, maar ook dat ze ons al kenden. Zeker Amerika investeert heel snel op vertrouwen. Dus op producten en op marktmogelijkheid en commerciële opportuniteit. Maar zeker ook op het team. Dus het is belangrijk om die vertrouwde relatie opgebouwd te hebben. Dus dat is zeker niet iets wat de laatste week enkel is gebeurd. Dat is jarenlang bouwen. Dan heb je volgens de Testing the Waters meeting, de TTW's. En daarbij ga je een gevoel krijgen van, hey, is de timing nu rijp voor ons om te gaan? Dus dat hangt af aan de ene kant van het beursklimaat natuurlijk, geopolitiek, maar ook hoe doen onze vergelijkbare biotechbedrijven het? Maar dat hangt ook van de fase waarin wij zitten. We hadden mooie klinische data vanuit die fase 2A-studie en vanuit de fase 1-studie van ons tweede product. En dat viel nu mooi samen. Dus dit was het moment. En dat voelde je in die voorgesprekken. En daarom hebben we inderdaad begin januari gekozen van nu gaan we. Ja, en dan kom je in een enorme sneltreinvaart richting uiteindelijk de listing zelf.
Ja, want dat is natuurlijk heel lang niet gelukt bij Europese bedrijven. Maar jullie wel. En wat is dan het geheim? Is dat inderdaad die hele lange voorbereiding en al het feit dat je een heel aantal van die investment funds al, de mensen al kende uit Amerika? Of is het gewoon toch het product zelf? We hebben natuurlijk vaak in dit soort meetings over allerlei financiële bekostigingen, allerlei finance rounds. Wat ik vaak denk als medicus in mijn achtergrond is wel, men vergeet vaak van, ja, er wordt natuurlijk ook wel een product ontwikkeld en dat moet ook wel iets toevoegen. Dat moet toch uiteindelijk de belangrijkste reden zijn waarom iemand investeert in iets.
Ja, en daar valt of staat het uiteraard mee. Wederom, ik vind het lastig om over anderen te oordelen. Dat is altijd bedrijfs- of situatiespecifiek. Ik denk wat ons, waarom het ons gelukt is om die beursgang te doen. En wederom, dat is voor ons, het is enkel een means om bij een groter doel te komen. Want ons grote doel is natuurlijk om dat ons product, dat geneesmiddel, bij patiënten te krijgen. Ons doel was niet om een beursgang te doen. De beursgang hebben we voldoende geld mee opgehaald, zodat we dat doel uiteindelijk kunnen bereiken. Dus voor ons is het echt een means geweest. Het is zeker dat product, die medische behoeften, maar ook de commerciële opportuniteit die natuurlijk investeerders zien. Bijna iedereen kent wel iemand met de ziekte van Crohn. En heel veel mensen die zien ook dat op een gegeven moment In een verdere progressie, latere fase van Crohn's, dat inderdaad de patiënten gaan stoeien dat de huidige middelen niet zo goed meer werken. En dat is, die behoefte is heel groot. Dat is niet alleen maar een hoge medische behoefte, maar het is ook een enorme commerciële opportuniteit. Dat gaat om de helft van alle Crohn-patiënten. Dus wat wij onszelf altijd de vraag stellen van, is het waard om hier zo hard aan te werken? Dus stel nou dat we gelijk hebben en dat ons product uiteindelijk gaat werken. Is het dan de moeite waard? Hebben we een groot genoeg probleem om dat op te lossen? In ons geval kan dat volmondig met ja beantwoord worden. Want die behoefte is zo groot. En ja, als dat ons lukt, en dat is heel risicovol, en onze risico's zitten met, we moeten regulatoire support hebben, we moeten eindpunten gaan ontwikkelen, we moeten klinische studies gaan runnen die in dit veld nooit eerder gedaan zijn.
Dus geen established regulatory pathway voor dit soort dingen?
Nee, dat is wel voor de ziekte van Crohn zelf, maar niet voor deze specifieke patiëntenpopulatie. Dus daar zit ontwikkelingsrisico in. Maar stel dat dat lukt, ja, dan is de opportuniteit zo groot. En daar op dat vraagstuk en op die opportuniteit, in combinatie denk ik met een heel senior team en een mooi track record, dan zie je toch dat we daar niet alleen investeerders mee krijgen, maar ook heel veel farmapartijen mee krijgen. Die hebben natuurlijk in het verleden ook al geïnvesteerd.
Ja. Zijn er concurrenten? Zijn er ook andere bedrijven die bezig zijn met dit soort dingen? Of niet?
Ja, er zijn altijd concurrenten. Ik denk wel, dat durf ik wel te zeggen, in het veld van Fibocinotiquan, dus wederom deze specifieke patiëntenpopulatie, zijn wij het verst gevorderd. Dus wij hebben fase 2, dus patiëntendata al. Maar je ziet dat andere biotechbedrijven in een fase eerder eraan denken om een patiëntenstudie te gaan runnen. Dus we zijn het vers gevorderd. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, het is aan de ene kant uitdagend, want er is nog niet een established pathway, zowel regulatoire als klinisch. Maar dat stelt ons ook in staat om zelf dat pathway open te breken. Dus samen te werken met die patiëntenorganisaties, met de behandelende artsen, met de regelgevende instanties. Om te laten zien van jongens, het kan echt. En ja, als het ons gaat lukken, ja, dan is dat fantastisch. Daar kunnen we 100.000 patiënten mee helpen.
Ja. Nou, je bent zeker in staat geweest om investeerders geld te laten investeren. 200 miljoen hebben jullie opgehaald, hè? De Nasdaq.
Ja, de opbrengst bij de Nasdaq zelf was 208 miljoen US dollars.
Maar je doelstelling was wat lager.
Nou, de doelstelling, dat beweegt altijd over tijd. Okay. Ik denk dat we de
minimale... Het is niet meer, het is niet hoe meer, hoe beter.
Je dient een prospectus in, dat is een groot boekwerk. En daar hebben wat kranten eerder uit opgepikt dat we dachten aan 100 miljoen. Maar dat is nooit zo geweest. Dat is gewoon een legal tekst geweest. We hebben de minimale bedrag waar we aan zaten te denken was 150 miljoen. Dus dat we 200 hebben opgehaald is een fantastisch succes. Wederom belangrijker voor ons is dat we dat hebben opgehaald bij de juiste type investeerders. Ja.
En tevreden over het koersverloop tot nu toe?
Nou, nee. Ja, we waren mooi positief aan het traden. En toen kwam natuurlijk het hele conflict in het Midden-Oosten en Iran. En dat heeft ons en praktisch alle andere biotechbedrijven toch naar beneden geholpen.
En heb je daar dan echt last van die geopolitieke situatie als start-up?
Nou, last van. Je ziet dat er een zekere risicoaversie optreedt bij investeerders natuurlijk. En als biotech ben je in het hoogste risicosegment eigenlijk. Vaak nog wel hoger risico dan tech in het algemeen. Dus ja, als het geopolitiek onzeker is, ja, dan zal je toch zien dat er een risicoaversie optreedt bij investeerders. Zowel korte termijn investeerders als lange termijn investeerders. Dus natuurlijk heeft dat een effect. Ja. Ja, maar het is vooral een indirect effect voor ons.
Ja. Je vermeldde al even dat je een fantastisch team hebt.
Ja.
Hoe heb je dat opgebouwd?
Ja, dat is. Dat begint helemaal vanaf het begin, Henk-Jan. Ik denk dat. En dat is misschien meteen de allerbelangrijkste hire. De eerste hire is het belangrijkste. Want daarmee haal je niet alleen expertise aan boord, maar daarmee zet je ook de toon van dit is de kwaliteit met wie je wil werken. En bij ons was Thorsten Dreyer, onze eerste hire, de ontwikkelaar. Natuurlijk enorme ervaring opgedaan bij Microbet en Ablinks. En daarna een van de drie founders en de chief development officer van Argenix. Dus een enorme staat van dienst. Een enorme fijne man om mee te werken. En daarmee haalden we dus echt ontwikkelingsexpertise in huis. Wat de founder en ik niet hadden op dat moment. Maar je zet ook de bar. En daarna hebben we eigenlijk elke volgende hire was ook van datzelfde ongelofelijke niveau. Dus al heel vroeg in de ontwikkeling van het bedrijf hebben we Philippe, onze chief medical officer, binnengehaald. En daarna ging de trein lopen. En hebben we eigenlijk steeds op dat niveau fantastische mensen aan kunnen hebben. We hebben heel veel talent bij Galapagos weg kunnen halen. En we hebben geleidelijk dat bedrijf gebouwd. Maar eigenlijk altijd met enorm senior mensen. En mensen die continu veel beter waren in wat zij deden dan dat wij dat waren. Dus dat niveau is alleen maar omhoog gegaan.
En dat was ook een doelbewuste strategie om echt de topmensen erbij te halen.
Ja, geneesmiddelontwikkeling staat bekend natuurlijk als een van de lastigste dingen wat de mensheid kan doen. Ik denk als je geneesmiddel wil ontwikkelen voor een veld waar dat nog nooit gelukt is, dan gaat de bar nog verder omhoog. Dus je moet dat met fantastisch goede mensen doen. Niet per se mensen die al een track record hebben. Dat zou fijn zijn, maar dat hoeft niet altijd. Maar wel mensen die ongelooflijk goed zijn in datgene wat hij of zij doen. En als dat het niveau is, ja, dan kan dat als team alleen maar elkaar gaan versterken. Dus het is heel belangrijk om heel slim en heel goede mensen binnen te halen. Maar dat wel als een team te laten werken. Dus de ego's moeten echt bij de deur geparkeerd worden. Anders werkt dat niet.
En hoe doe je dat? Want jij bent de CEO. Vind je dat je de juiste man bent voor de job?
Tot nu toe denk ik dat ik op mijn plek zit. Dat is de feedback die ik gelukkig zelf ook krijg. Wat voor mij heel belangrijk is, en ik denk daar verschil ik misschien soms wel met anderen. Kijk, ik ben niet de allerbeste wetenschapper zelf. Wat het soms wel makkelijker maakt.
Ja, dat kan ook een voordeel zijn, denk ik.
Ik ben als een wetenschapper opgeleid, dus ik begrijp het tot op zekere hoogte. Maar mijn collega's zijn ongelooflijk veel betere wetenschappers. Dus het stelt mij in staat om een stapje terug te doen en echt het team de beslissingen te laten nemen. Natuurlijk, ik zit er wel op. Ik kan niet alles loslaten. Bijvoorbeeld bij het klinisch team zit ik er heel dicht op. Bij andere departementen binnen bedrijven zoals finance of legal of CMC laat ik het iets losser.
Heeft dat een specifieke reden?
Nou, klinisch is zo ontzettend belangrijk. Daar valt of staat het succes van het bedrijf mee. Hoe we een studie opzetten, hoe we dat designen. Of we dat binnen de tijd uitvoeren. En daar is... daar merk ik dat het team dat handig vindt om daar ook vanuit een corporate kant meegekeken te worden. Want die twee vlakken komen eigenlijk altijd samen. Dus voor mij is het enorm belangrijk als dan de leider van dit team, om dat team continu te laten functioneren en als één team te laten werken. En door niet de slimste in de kamer te zijn, werkt dat ook. Want ik hoef niet alles te zeggen. En ik probeer juist altijd als laatste in de meeting te spreken. En dat werkt volgens mij redelijk.
Ja. Wat speelt diversiteit daarbij een rol in de keuze van de mensen die nu in een team zitten?
Ja, enorm. Ja.
Daar zit je echt doelbewust op te recruteren.
Ja, zeker.
En wat voor diversiteit hebben we dan over?
Nou, diversiteit niet alleen maar male-female natuurlijk. Al proberen we die verhouding ook heel goed te hebben. Maar zeker ook ervaringsniveau, leeftijd, geografie. Daar proberen we echt doelbewust een divers team van te maken. En ik denk dat dat redelijk lukt. Je wil de jonge, energieke, soms wat naïeve approach wil je in je team hebben. Maar je wil ook de ervaring hebben die het al misschien vier of vijf keer zo'n ontwikkelingstraject gelopen hebben. Bijvoorbeeld voordat we naar de beursgang gingen, vonden we het heel belangrijk om een CFO, dus een Chief Financial Officer, dus de financieel directeur binnen te halen, die dat geintje eigenlijk al twee keer had gedaan. Die moest ons vertellen van jongens, zo gaan we dat doen. En soms is die ervaring hartstikke belangrijk. In andere velden is het juist fijn om de combinatie inderdaad te hebben van juist de jeugdigheid met de meer ervaren rotte die erbij zit.
Ja, en het werkt.
Volgens nog werkt dat, ja. We hebben een volgens mij een redelijke track record met hele goede mensen aannemen, maar misschien nog wel belangrijker behouden. En ik denk dat dat een van de voordelen is die we natuurlijk ook in Europa hebben. Er zit hier ongelooflijk veel talent. We hebben een aantal mooie bedrijven in de omgeving met een Galapagos, een Genix, een Genmab, waar echt talent is opgeleid en die dan die enorme groei al een keertje heeft meegemaakt en dat graag bij een wat jonger bedrijf nog een keer wil doen. En in Europa kan je die vasthouden, want er is helaas niet zo heel veel competitie met andere biotechbedrijven die echt door die scale-up fase gaan. In Amerika, als wij in Boston hadden gezeten, ja, dan hadden we waarschijnlijk een doorloop van 30-40% per jaar gehad. En dan is het veel moeilijker om echt met een heel senior core team, ja, dat soort fantastische moeilijke challenges aan te pakken.
Ja. Agrob is een Belgisch bedrijf.
Ja.
Is de enige reden om, ja, het is van oorsprong Belgisch, jij bent als Nederlander erbij gehaald, maar zie je voordelen dat het in België is in plaats van Nederland? Je hoort nog wel eens verhalen ook op dit congres dat het Belgische environment voor biotech startups zoveel beter is als in Nederland. Is dat ook jouw ervaring?
Ja, maar Henk-Jan, je hoort altijd iedereen klagen en vertellen dat gas groener is bij de buren. Dus als je een Fransman vraagt wat vind je van het ondernemersklimaat, zullen ze zeggen je moet naar België of Nederland gaan. Een Nederlander zal zeggen je moet naar België gaan. En de Belgen op hun beurt zeggen weer nee, bij onze noordenburen is het beter geregeld. Het zit een beetje in de mens om te denken dat het elders beter is. Bepaalde dingen zijn natuurlijk per land net iets handiger geregeld. Ik denk dat waar België heel goed in is, is dat vroege fase krediet, de subsidies vanuit de Vlaamse overheid onder andere. Dat is een van de redenen waarom wij destijds daar gevestigd zijn. Maar Nederland heeft ook weer hele goede dingen die misschien België niet heeft. Dus ik denk elke land heeft zijn componenten waar ze een uiterste best doen. Maar het is niet zo dat België per definitie een beter klimaat of een beter ecosysteem heeft. Dat geloof ik niet. Voor ons was het een praktische overweging. We zijn opgericht in samenwerking met Argenix. Dat zit in Gent. Onze eerste investeerder was een Belgische investeerder, Vibio. Dus zo zijn we daar gebleven. Ik moet wel eerlijk zeggen, ja, we hebben ook nooit reden gehad om daar uit te gaan. Dus het is ook niet zo dat de Nederlandse overheid enorm hard heeft getrokken om ons richting Nederland te hebben. Ja.
En als je zou willen uitbreiden, zou je dat misschien eerder in Amerika doen dan in België? Of wat zijn er plannen om die expansie te gaan doen?
Nou, op je eerdere vraag. We hebben natuurlijk al sites zitten in Spanje en in Boston. Ja. Dus Boston zullen ongetwijfeld verder uit gaan breiden. Maar het is zeker niet het idee om dat hoofdkwartier richting Amerika te hebben. Om de reden die we ook bespraken. We hebben hier talent, we kunnen het talent houden. En je wil ook dat mensen samenwerken. Dus niet alles vanuit remote alleen maar via Zoom met elkaar bespreken. Het is super belangrijk om een paar dagen per week samen te zitten en die allermoeilijkste problemen, wat geneesmiddelontwikkeling natuurlijk is, echt samen op te lossen.
Ja, want het merendeel van je activiteiten die zal je outsourcen, denk ik.
Ja. Ja, ons hele businessmodel als biotechbedrijf is bijna alles outsourcen. Dus je kan ons zien inderdaad als een clubje senior project managers. We hebben CDMO's die ons middel produceren. We hebben preclinical CRO's die het testen in de verschillende dierstudies. CRO's die dan de klinische studies doen. Maar wij zijn wel een club die daar wel bovenop zit. Dus wij hebben een CRO die voor ons dus klinische studies doet. Dus die fase 2b die er aankomt. Maar we hebben inmiddels ook een klinisch team van tegen de 20 man... die daar dag en nacht met die CRO samen bezig is. Zelf naar de sites gaat, zelf met investigators spreekt. Om wel gewoon de juiste informatieflow daar te hebben. En ook juist de tempo en prioriteiten te laten stellen. Als je dat niet doet... Zeker als klein biotechbedrijf beland je heel snel onder op de stapel.
Ja. Is er een ambitie om dat soort infrastructuur ook zelf op te gaan bouwen? Of wil je het echt allemaal
niet
buiten
nu.
Zoeken?
Nee, want daar is zo'n specifieke ervaring voor nodig, maar ook capaciteit. Als wij zelf helemaal de studies binnenboord gaan halen... of de manufacturing binnenboord gaan halen... of misschien in de late fase de commercialisatie binnenboord gaan halen... Ja, dan moet je echt je team verdrievoudigen. En daarmee moet je heel ander type mensen aannemen. Daarmee... is het ongelooflijk lastig om die cultuur die we hebben opgebouwd te beschermen. Daarmee wordt een heel ander bedrijf. Ik denk dat je kan best focussen op datgene wat je echt heel goed kan. Daar de juiste mensen voor hebben. En dan datgene wat je nog niet in je DNA hebt zitten... uitbesteden aan externe clubs die dat weer heel goed kunnen. Dan heb je altijd dat hoge kwaliteitsniveau. Als je dat zelf binnenhaalt, ja, dan wordt het toch wat suboptimaal wordt dat dan, vrees ik.
Maar goed, naarmate je succesvoller zal zijn... en de studies die lopen goed en die zijn positief... dan zal je naar een fase 3 moeten gaan. Wat is jouw ambitie om dat ook allemaal zelf te gaan doen... en zelf zo'n product naar de markt te brengen of... moet je dan toch echt gaan samenwerken met anderen?
Ja, nou, ik denk het leuke wat wij hebben gebouwd en wat we ook wilden bouwen... is de mogelijkheid om dat zelf te doen. Dus dat is zeker de ambitie om uiteindelijk dat product naar de patiënt te krijgen.
Hoe bedoel je dat? Hoe doe je dat? Hoe bouw je dan dat op?
Nou, wederom dus een aantal componenten. Ten eerste alle rechten van de producten behouden. We hebben natuurlijk in het verleden behoorlijk wat pharma-interesse gehad. Je ziet dat ook. Sommige pharmabedrijven hebben uiteindelijk geïnvesteerd. Dus we hebben altijd voor gekozen, we behouden de rechten. Daarmee kunnen we dat eventueel zelf als proprietary compound naar een markt brengen. Ten tweede hebben we altijd geprobeerd in een vroeg stadium voldoende financiering te hebben. Dus dat we ook niet, als er dan weer interesse kwam met de rug tegen de muur te staan... dat we bijna wel een optie moesten pakken. Nee, we hebben altijd vanuit kracht de gesprekken aan kunnen gaan. En we hebben dus ook altijd willens en wetens gekozen... om weer een vervolgfinanciering ronde op te gaan halen... in plaats van bijvoorbeeld een partnership te sluiten. En ten derde hebben we een team gebouwd. Wederom, het senior team. We hebben nu fase 2A. Fase 2B gaat daar enorm op lijken. Het is alleen wat langer. We gaan wat hoger doseren. We hebben meer patiënten. Maar de populatie is bijna hetzelfde. Dus de executie van die studie lijkt heel erg op de eerder. Ja, als we de fase 2b kunnen runnen, dan kunnen we ook de fase 3 runnen. De echte shift moet natuurlijk komen. Zijn wij de logische partij om dit te commercialiseren? Wederom, we hebben het over honderdduizenden patiënten. Ja, daar zijn waarschijnlijk grote farmaceutische bedrijven gewoon simpelweg beter in. Dus dan moet je ook na gaan denken. Ja, dan moet je wederom je ego aan de kant gaan zetten. Zijn wij de partij die het moeten doen? Of kan dit beter door een andere partij geworden. Maar daar zijn we nog lang niet. We zitten echt mid-fase, mid-klinische ontwikkeling.
Ja. Maar jullie investeerders vinden het ook prima als jullie fase 3 zelf gaan doen. Want uiteindelijk ben je daar denk ik helemaal van afhankelijk. Als die zeggen van fase 2b is fantastisch, laten we de toko maar verkopen, dan heb je maar te gehoorzamen.
Het mooie van een publieke listing is natuurlijk wel dat je ook een stuk controle als management terugkrijgt. Dat is wel wat anders. Als je bijvoorbeeld naar de boordcompositie kijkt, daar zitten vooral heel onafhankelijke leden nu in. Terwijl als privaatbedrijf zijn het bijna altijd de vertegenwoordigers van de investeringsfondsen die hebben geïnvesteerd. En wederom, die hebben nou eenmaal een ander businessmodel. Dus ja, die mogelijkheid is meer aanwezig nu. Op het moment dat wij verder willen en we kunnen geen geld ophalen, dan wordt het lastig. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Want iedereen ziet dat er enorme waarde ligt hier. Ja.
Wat vind jij het leukste aan wat je als CEO doet?
Het team bouwen.
Het team bouwen.
Ja, dat is aan de ene kant.
Je bent ook in het verleden ook betrokken geweest bij een recruitment agency. Heb je opgezet?
Ja, dat was een periode.
Samen met Hyphen.
Samen met Hyphen, ja. De organisator van het congres waar wij dit jaar zitten. Ja. Waar ik maar moeilijk nee kan tegen zeggen. Dat hebben we inderdaad gedaan, ja. Dat was in een eerdere fase. Toen zat ik bij AM Pharma. Toen hadden we een mooie transactie gedaan met Pfizer. Dus toen was mijn werk was wat minder druk. Dus toen had ik wat handjes vrij. En toen heb ik de mogelijkheid gehad om inderdaad een recruitment op te zetten. Maar dat heeft hier uiteraard niks mee te werken. Maar misschien...
Maar dat geeft wel aan dat je een passie hebt voor mensen en voor het opbouwen van teams en het aantrekken van de juiste mensen. Dat is iets wat je blijkbaar heel leuk vindt.
Ja, dat vind ik heel erg leuk. En ik vind het ontzettend leuk om met mensen te werken die nog veel slimmer en beter zijn dan ik. Daar ga ik heel goed op. En om dan met dat clubje heel goede mensen een probleem aan te pakken waarvan iedereen eigenlijk denkt dat gaat niet lukken, dat is niet mogelijk. En dan stapje voor stapje dan toch naar dat einddoel toe groeien, dat is iets dat houdt mij wel mee bezig.
Hoe doe je dat? Als je specialisten hebt. Dat zijn natuurlijk mensen die over het algemeen veel meer weten dan jij als CEO. Hoe manage je die?
De vrijheid geven. Eerlijk zijn. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Maar ook heel nauw mee samenwerken. Kijk, ik hoef een chief medical officer hoef ik niet te vertellen hoe hij of zij zijn studie moet ontwikkelen. Maar je kan wel samen zitten van hoe kunnen we nou die sites nog aan gaan jagen. En hoe gaat dit overkomen in de markt? Dus kijken we naar de juiste dingen. Dus om de ruimte te geven om de beslissingen door de specialisten te laten nemen. Maar daar toch met een hele een bedrijfsblik. Maar ook een marktblik en patiëntenblik. De dagelijkse challenge te kunnen geven. Ik denk dat dat enorm goed werkt.
Dus empowerment. Maar wel met goede afspraken.
Zeker, ja. Je moet het wel los durven te laten. Ja. Nogmaals, in mijn geval is dat makkelijk. Want zij zijn nou eenmaal ontzettend veel meer knowledgeable dan ik op hun vak. Daar hebben ze precies ook voor aangenomen. Dus dat loslaten is voor mij niet heel moeilijk. En ja, het is een ongelooflijk proces als je dat ziet, Henk-Jan. We hebben goede mensen en je ziet eigenlijk het niveau alleen maar omhoog gaan. Het is niet alleen het interne team. Je kan het ook zien aan de mensen die we op de board erbij krijgen. De investeerders die instappen. Je kan het zien, de partijen met wie we samenwerken. Bijvoorbeeld een Pfizer heeft geïnvesteerd, een Sanofi heeft geïnvesteerd. Dat zijn absolute toppers in de markt. En die zien het ook wel gebeuren zo langzamerhand. Dus het is leuk dat je heel langzaam dat veld meekrijgt in die droom. En daarmee hopen het een self-fulfilling prophecy te maken. Door met de juiste mensen de juiste wetenschap te doen. Daar de juiste hoeveelheid geld voor op te halen. Proberen we dat draaiwiel gaande te houden.
Maar goed, inmiddels heb je het team. Het team is samengesteld, toch? Of ben je nog aan het uitbreiden?
Nee, het team is nooit klaar.
Het
team is nooit klaar. Je moet ook wel kritisch blijven. Ik denk dat je ook, 4 tot 5 jaar moet je echt wel kritisch kijken. Zijn dit nog de juiste mensen op de juiste plek voor inderdaad de volgende groeifase? Als je naar ons managementteam kijkt, daar zie je ook, dit is eigenlijk alweer een tweede managementteam. En dat moet je ook blijven doen. Dus mijn positie moeten we ook kritisch blijven kijken. Ben ik nog de juiste persoon voor de komende jaren? En dat geldt eigenlijk voor alle posities. Niet alleen het leiderschapteam, maar zeker ook in de organisatie zelf. Dus ondanks dat het heel goed gaat, moet je wel kritisch blijven kijken. Ja, om dit voor elkaar te krijgen, moet je echt de juiste mensen op de juiste plek hebben.
En bemoei je je daarmee? Want je hebt natuurlijk je eigen team, de direct reports.
Ja.
Maar daaronder, daar ben je ook betrokken bij het huren van de juiste mensen?
Ja, dat moet wel. Ik denk, kijk, als CEO heb je een aantal kerntaken. Dat is wel de strategie zetten. Aanpassen wanneer dat nodig is. Het geld ophalen. Maar zeker ook de mensen aannemen. En laten gaan ook. Uiteraard zijn niet altijd wordt niet altijd door mij geïnitieerd als we iemand moeten laten gaan. Maar uiteindelijk is het mijn eindverantwoordelijkheid om daar wel of niet in mee te gaan. Dus dat is een kerntaak. Maar zeker de cultuur. Volgens mij kan dat alleen maar bij de CEO vandaan komen.
Hoe doe je dat? Een cultuur, ik heb altijd bij hele grote bedrijven gewerkt. En daar heb je natuurlijk een specifieke cultuur. En daar probeerde management ook wel eens de cultuur te veranderen. Wat mijn zin is altijd gedoemd was te mislukken met zoveel mensen. Want dat krijg je zomaar niet even veranderd. Maar ja, als je een start-up hebt en je bouwt een bedrijf op, dan kan je echt een cultuur creëren. Wat is de cultuur die jij probeert te creëren bij Algemap?
Ja, ik ga er wel mee. Ik denk ook niet dat je makkelijk een cultuuromslag kan doen. Dus een nieuwe leider op een team of in een grotere organisatie invliegen en denken, we gaan de boel veranderen. Dat is niet zo makkelijk. In ons geval hebben wij het geluk gehad dat wij het bedrijf vanaf het begin met dat echte core team hebben kunnen bouwen. Dus we hebben zelf die normen en waarden meegekregen. Nogmaals, we hebben een aantal steekwoorden wat voor ons belangrijk zijn. En we zijn dan niet een club die dat dan op de muur...
Heb je al een mission statement gemaakt?
Ja, natuurlijk. Maar we zijn nogmaals, dat hangt niet groot bij ons op de muren. Want dat zit in ons. Dus we willen echt... We hebben een enorme ambitie. Maar we willen wel als persoon zelf normaal blijven. Dus de ego's moeten echt bij de deur geparkeerd worden. En we nemen enorme risico's door de producten en de ontwikkeling die we doen. Maar het is wel educated. Dus we denken daar wel enorm goed over na. We willen echt we willen goed nadenken en goed doen ook. En ik denk dat echt gebakken zit in die cultuur.
Dat rol je ook doelbewust uit? Daar heb je programma's voor? Of is dat iets wat je in onderlinge gesprekken met mensen benadert? Of heb je echt programma's opgezet waarbij je zegt van dit is het bedrijf wat Algemap wil zijn? En we gaan op de hei zitten met z'n allen. En we gaan eens praten over wat is nu de waarde van ons bedrijf?
Ja, uiteraard bij de company outings worden de waarden en de missie statements worden altijd benoemd. En dan ga je inderdaad in teams ga je daaraan werken om dat verder te ontwikkelen. Dat zit in de mensen. Dus de mensen die we aannemen, die voelen dat. Dat is een van de eerste vragen die ik altijd stel. En ik probeer nog steeds alle finale kandidaten zelf te interviewen. Juist om die cultuur te beschermen. Is inderdaad van, maar wat gevoel heb je gekregen met die 5 eerdere rondes die je hebt geïnterviewd? En er komt bijna altijd dezelfde dingen uit, denk Jan.
Nou,
het is passie, het is innovatie, het is kwaliteit, het is de drive om echt goed te willen doen. En dat zit er zo ingebakken. Dat je dat dus in je hiring, maar ook in het interviewproces zelf eigenlijk al inbakt. Ja. En als dat maar continu naar voren blijft komen, ja, dan hoeft dat ook niet in de policies gezet te worden.
Maar het wordt wel steeds moeilijker naarmate de organisatie steeds groter wordt.
Zeker.
Ja. Probeer dat, dat is misschien al een reden op zichzelf om het niet te groot te laten zijn.
Nou, het is wel een van de hoofdredenen waarom we die kern en het hoofdkwartier echt wel in Antwerpen willen houden. Op het moment dat je dat en in Amerika en misschien op een gegeven moment in Japan en elders in Europa gaat bouwen, dan heb je losse hubs. Dat hebben wij nog niet en dat doen we opzettelijk inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld, we geven iedereen de vrijheid om vanuit huis te werken, maar een paar dagen vanuit kantoor is ontzettend belangrijk om juist dat teamgevoel te blijven houden. Ik denk het wordt echt lastig inderdaad. Behalve als je geografisch gaat uitbreiden, als je op een gegeven moment naar de commerciële fase gaat. Dan komt er een hele hubs mensen binnen die ook net wat anders geprogrammeerd zijn vaak. Ik denk dat we dat bij sommige andere bedrijven al gezien hebben. Op dat moment, als je echt gaat verdubbelen, dan is het ontzettend moeilijk om die cultuur vast te houden.
Ja. Nou, je kan zeggen dat je heel succesvol bent, gezien zeker financieel opzicht en ook een fantastisch product aan het ontwikkelen bent. Dat gaat goed, je kan goed teams opbouwen, maar wat gaat er niet goed?
Het gaat niet snel genoeg. Het gaat niet snel
maar
genoeg.
Komt dat door jou? Of is dat iets wat je kunt beïnvloeden?
Nou, je doet je best. Maar je bent ook, je zit ook vast aan bepaalde processen. Het liefst als je een klinische dataset hebt, wil je een maand later submitten voor de volgende fase. Maar daar gaat langer overheen. Je moet dat meer bespreken met de regelgevende instanties. Je moet zo'n heel design wil je maken. Dus het gaat altijd te langzaam. Een studie zelf gaat te langzaam. Als je een product wil laten maken, is het altijd twee keer zo duur als dat je van tevoren doet. Dus nee, er gaat eigenlijk als je heel kritisch bent, gaat er elke dag iets fout. Dus je moet een enorm dikke huid hebben om de continue nee's en delays te kunnen pakken. En dat toch die motivatie en dat teamgevoel te kunnen houden om gewoon door te gaan met die stip op de horizon.
Maar je bent van nature ongeduldig iemand, of niet?
Zeker, ja.
Is dat handig in de farmaceutische industrie, waarbij je een ontwikkelingstraject hebt van 10 tot 15 jaar?
Nou, het is handig als je een team hebt wat daar wat gas tegen kan geven. Dus die je af en toe vertelt dat je te zeer onrealistisch bent.
En daar luister je ook al naar?
Dat hebben we te doen, ja. We hebben mensen aangenomen om ons te vertellen hoe we het moeten doen en niet andersom.
En mensen uit ook die kritiek tegen je.
Dus zeker, dat is enorm belangrijk. Ja. Ja. Dus ja, gaat alles goed? Absoluut niet. Elke dag hebben wij problemen waar we mee hebben te dealen. Maar dat hoort erbij. Ik denk, als alles maar goed gaat, dan kan je de vraag stellen, push je hard genoeg? Ben je innovatief genoeg bezig? Ik denk het zelf niet namelijk.
Want je zegt zelf ook, een van de dingen waar ik me dan wel heel duidelijk mee bezig hou, is met de clinical trials. Ja. Om te zorgen dat dat wel, dat het vaart erin blijft. Hè?
Ja.
Dat is ook echt nodig, vind je? Dat vind je dan ook wel je rol?
Ja, dat is wel nodig.
Om die mensen aan te zwepen.
Ja, en dat is niet omdat het klinisch team niet functioneert. Ik durf te zeggen dat wij een van de allerbeste klinische teams hebben. Maar het is wel heel belangrijk om continu de noodzaak van de snelheid erin te houden. Een CRO zou je altijd vertellen, we doen er alles aan. Maar doen we er echt alles aan? Wat je ziet heel vaak is dat als je dan toch niet alleen maar een mailtje stuurt of de telefoon pakt, maar zelf naar de klinische site toe gaat, dan opeens komen de patiënten uit. Dat is keer op keer. En dat weet je uit je eigen verleden natuurlijk ook. En ja, het is ons product. Wij zijn de sponsor. Dus daar moet je achteraan blijven zitten.
Nou, het lijkt mij voor deze indicatie niet moeilijk om patiënten te vinden.
Nee, dat is niet moeilijk.
En er zal ook voldoende academisch interesse zijn en studiesites om mee te doen met dit soort trials.
Ja, nou, een van de hoofdvragen in onze eerste klinische studie op patiënten was inderdaad, gaat het ons lukken om die patiëntengroep te recruteren? Want dat is nog nooit eerder gedaan. Nou, ik denk inmiddels kunnen we concluderen dat wij sneller recruteerden dan bijna alle andere IBD-trials. Dus ja, die patiënten zijn er. Die zijn meer dan bereid om mee te doen. Maar dan nog, ja, je moet er een enorme papierenmodus door om een patiënt uiteindelijk in een klinische studie te hebben. En daar moet je die site echt aan blijven zwengelen.
Nou, we hebben hier een volle zaal. Ik ben ervan overtuigd dat er vast wel een vraag is nog van het publiek aan Tim. Is dat zo? Heeft er iemand een dringende vraag voor Tim? Eliane, jij hebt een vraag voor Tim.
Ja, Tim, je hebt er al iets over gezegd, maar heel benieuwd hoe je het vindt om als Nederlander in België te werken.
Goeie vraag. Heerlijk. Want Nederlanders matchen eigenlijk ontzettend goed met Belgen. Als ik mag generaliseren, ik denk dat de Nederlanders een stuk bluf, energie, gedurfdheid inbrengen. Ik denk dat de Belgen wat introverter zijn vanuit nature, maar vooral ontzettend goede geneesmiddelenontwikkelaars zijn. En je hebt dat allebei nodig. Dus als je een vraagstuk zegt, dan zullen de Nederlanders als eerst hun hand opzetten. Maar ik durf bijna altijd te zeggen dat de Belgen het vaak beter weten, maar dat niet als eerst hun hand opsteken. En als je dus dat teamgevoel wederom, waar we het over hadden, goed samenbrengt, dan kunnen daar wonderen verricht worden. Dus we hebben een grote groep, inderdaad lokale, Belgische ontwikkelaars. Veel Nederlanders ook. We hebben ook veel Fransen trouwens. We hebben inmiddels ook Engels, Amerikaanse, Duitsers. We hebben, ik weet niet, volgens mij 15 verschillende nationaliteiten al. En dat is fantastisch. Als je dat, die culturele diversiteit en die mix bij elkaar gaat brengen, dan kan je echt het beste in mensen bovenhalen. Dus heerlijk. Het is ook niet heel moeilijk. Kijk, ik woon dicht bij Amsterdam, dus ik fiets naar Schiphol. Ik pak daar de trein en een uur later ben ik in Antwerpen. En dat is een van de redenen waarom wij in Antwerpen gevestigd zijn. Omdat dat logistiek de allerbeste plek was. Daarmee zitten we precies tussen Nederland en Parijs, Frankrijk in. Maar ook vanuit Engeland, dichtbij vliegvelden. Dus wij hebben daar een hele logistieke plek opgezet. Zodat wij wederom niet alleen maar met lokale mensen kunnen werken, maar de beste uit al die landen samen kunnen brengen. Dat was, dat is, vind ik, heerlijk.
Dus die culturele diversiteit is ook fantastisch inderdaad. Hè? Als je, en zeker als je weet wat de gevoeligheden zijn in diverse culturen en je daarop kunt inspelen. Dan,
Dan ga je wel als Nederlander een paar keer nat op. Maar langzamerwijs begin je daar je weg in te voelen.
Want wij Nederlanders zijn natuurlijk zo rechtstreeks als ik weet niet wat. En tegen het botten af, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Maar dat gaat goed met de Belgen.
Dat gaat goed, ja. Goed, ze zijn ook wel wat gewend inmiddels. Nogmaals, veel van mijn Belgische collega's hebben bij een Galapagos of een Argenics of een andere Belgische club gezeten. En zijn het dus al lang gewend om met die botte Nederlanders te werken. Ja.
Zijn er nog dingen die jij in je vrije tijd kan doen? Heb je überhaupt vrije tijd?
Zeker. Ja, niet veel, helaas. Zeker recentelijk is het natuurlijk vrij hectisch geweest. Dat is ook de manier hoe wij ons geneesmiddel willen ontwikkelen, door daar gewoon alles aan te geven. Dus inderdaad, veel op reis, lange relaties opbouwen. Maar ik heb een prachtig gezin met een hele lieve vrouw, 3 kindjes. Daar probeer ik elk weekend te zijn. Ik probeer ze van en naar school te brengen wanneer dat kan. Dus zeker. Maar ja, dat ik mijn vrienden minder vaak zie dan mijn lief is, dat is absoluut waar, ja. Het komt altijd met een offer, maar dat ben ik gaarne bereid te maken, aangezien de fantastische dingen waar wij mee bezig zijn nu.
Ja. Nou, Tim, zeer bedankt dat je hier naartoe gekomen bent. Hier naar Innovation for Health Congres en voor dit interview. Ik wens je al succes in AGOMAP. Ik hoop dat het fantastische fase 2b en fase 3 studies gaan worden. En u zeer bedankt voor het komen hier in de live audience. Ja. En u ook, waar u buis bent, bedankt voor het luisteren. Over 3 weken zijn we er weer met de volgende podcast. Dag.
Blijf nog heel even luisteren. Want voor de opname met Tim Knotnerus sprak host Henk-Jan Oud ook nog met de sponsoren van Leaders in Life Sciences. CEO van Pivot Park Brigitte Drees, Eliane Lauwers van Johnson & Johnson en Lydia van der Meulen van Pedersen & Partners Executive Search.
Goed, beste mensen, van harte welkom op deze live opname van de podcast. En we zijn heel blij dat er een enorm publiek is komen opdagen om te kunnen beluisteren en om eens mee te kunnen maken hoe zo'n podcast nou eigenlijk in zijn werk gaat. Dus dat vinden we fantastisch. En we hebben een fantastische gast vanmiddag, Tim Knotnerus, de CEO van AGOMAP. Daar gaan we zo meteen mee praten. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik hier op het podium staan onze 3 sponsoren. En daar wilde ik eigenlijk aan vragen. Wat vinden jullie van de podcast en waarom sponsoren jullie eigenlijk de podcast? In de eerste plaats Brigitte Drees, de CEO van Pivot Park.
Ja, dankjewel Henk-Jan. Sorry voor mijn stem vandaag. We zijn ooit begonnen met de podcast. In coronatijd heb ik heel veel buiten gewandeld. En het waren er 2 podcasts die ik zelf beluisterde. De ene was de corona-update uit Duitsland. Het was een hele goeie van de Charité uit Berlijn. En de tweede was Leaders in Finance. En toen kwam ik op het idee van, nou, volgens mij moeten wij toch als sector ook een podcastserie hebben. En zo is het geboren. En we zijn nu al, ik weet niet hoeveel afleveringen.
58 afleveringen.
Ik ben heel trots dat hij nog steeds bestaat. Mede dankzij jou en jouw geweldige interviewkwaliteiten.
Dankjewel. We gaan snel door naar Eliane. Eliane Lauwers van Johnson & Johnson. Jullie zijn ook betrokken bij de podcast. Waarom?
Ja, wij zijn heel aan het begin al betrokken geraakt. We zijn door Brigitte en Jeroen destijds gevraagd om of wij de podcast wilden sponsoren. En de reden dat we dat heel graag wilden doen is dat we gezichten wilden geven aan al die mooie verhalen die er zich afspelen in life science. Wij zijn heel vaak stenen of het gaat om euro's. Maar de mensen achter die verhalen die komen veel te weinig, kwamen veel te weinig naar voren. Dus ook wij zijn heel blij dat we inmiddels 58 afleveringen hebben gemaakt. En dat mensen nu ook naar ons toe komen om aan te bieden dat zij zeer geschikt zijn om in deze podcastserie aan bod te komen. Nou, daar hebben wij het dan over met elkaar of wij het daarover eens zijn. Maar we zijn ontzettend blij dat die podcastserie steeds beter beluisterd wordt. En dat dus echt al duizenden mensen daarnaar geluisterd hebben. En hopen dat nog jaren vol te houden.
Nou, dat is fantastisch nieuws. Lydia van der Meulen van Patterson & Partner. Executive Search. Ook jullie zijn betrokken. Waarom als een Executive Search Company geïnteresseerd in de podcast?
Executive Search is toch heel persoonlijk, één op één. En daarmee heb je weinig gezicht in de markt. Dit was voor ons een hele mooie manier om Patterson & Partners en ook het commitment wat we hebben aan de life sciences sector, om dat vorm te geven. En leaders in life sciences, leadership. Het is geweldig hoe professionals vanuit multinationals, maar ook vanuit start-ups en scale-ups, vanuit het Pivot Park bijvoorbeeld. Wij mogen ook opdrachtgevers vanuit de rest van het land helpen. Zowel in pharma, biotech, maar ook in medical, medtech, diagnostics. En ik denk dat inderdaad met zoveel afleveringen, dat er intussen iets heel moois staat, waarmee we de sector vanuit Nederland echt een gezicht geven.
En sponsoren jullie ook om een specifieke doelstelling voor je eigen organisatie om die te promoten, Brigitte?
Nee, in principe niet. Het gaat ons echt om de leaders in life sciences. De gezichten achter de successen van die bedrijven of de ondernemingen waar ze werken. Om daar meer van te weten en om ook mensen te inspireren om ook in die sector te gaan werken. Dat is natuurlijk ook zo.
Speelt dat voor jullie bij Johnson & Johnson, Eliane?
Ja, dat speelt wel mee. Kijk, wij zijn de grootste speler in Nederland op het gebied van medtech en de geneesmiddelen. En wereldwijd zijn we natuurlijk ook een enorm groot bedrijf. Dus we vinden het ontzettend leuk om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan die sector. En die goede mensen waar Brigitte het over heeft, die hebben wij natuurlijk heel erg nodig. Dus we inspireren graag mee.
En Lydia, jij brengt natuurlijk al die mensen, die recruteer jij voor deze bedrijven. En die breng jij natuurlijk bij hen terecht.
Onder andere. Ik denk dat ik niet helemaal de hofleverancier ben. Er zijn natuurlijk heel veel manieren. Maar inderdaad diezelfde purpose om te zorgen dat de sector aantrekkelijk is voor academici, jonge mensen. Of dat inderdaad in de R&D, de productie, de commercie is. Alle verhalen die de leaders vertellen zijn hopelijk inspiratie. En daarmee is het voor mij inderdaad, en dat is maar hier en daar af en toe. Maar ook om een platform om bedrijven die misschien iets minder gekend zijn, om die toch ook een beetje in het voetlicht te zetten, in de spotlight te zetten.
Nou, ik vind het fantastisch dat jullie dit nog even hebben toegelicht. Hopelijk blijven jullie lang doorgaan met het sponsoren van de podcast. Ik vind het vreselijk leuk om te doen. Elke 3 weken is er zo'n podcast. En ik denk inderdaad dat we steeds meer luisteraars krijgen. Het is moeilijk om het precies te meten. Maar we zijn absoluut blij met de progressie die we maken. Zeer bedankt voor jullie komst hier.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Patterson & Partners Executive Search.